Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ergens.
Ondernemerspanel.
Kunnen no-shows worden ingeperkt door de introductie van een aanbetalingsbeleid? En zorgt de overname van Naui door chipmaker Nexperia voor een nationaal gevaar? Aangezien Nexperia in handen is van een Chinese eigenaar. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner met Bain Management Consulting en Walnoot de Boer. En Eduard Schaapman is ook een hoop, onder andere eigenaar en oprichter van Tribes.
Goedemorgen, Thomas. Goed dat jullie er
zijn. Morgen.
Met natuurlijk ook vers knisperend nieuws nog voor bij de koffie. Leen, wat wil jij onder de aandacht brengen?
Het nieuws was gisteren de voorpagina van de Volkskrant. En op de voorpagina van de Volkskrant zag je een prachtige foto van Omtzigt. En Omtzigt hield op een opvallende manier twee mappen in zijn hand. Een ervan was een blauwe map, waar niet van te lezen was wat erop stond. En een ander was een klein aantekenboekje. En daar staat op de voorpagina: daar heb ik geen actieve herinnering aan. En dat is grappig, vond ik. Want het lijkt erop alsof hij iets wil tonen van wat ooit in de vorige kabinetsformatie werd getoond. Maar het is een aantekenboekje, een notebook, om het maar even zo uit te drukken, wat gemaakt is op stoompeper. Steenpapier. Oh, papier 80% ja. Steen. En het is een B-corp die dat maakt, die hier bij de Wereldveroveraars onlangs een half uur in de show was. Maar het is ook heel grappig, omdat het daar heb ik geen actieve herinnering aan. Daar zie je dan ook, als je goed kijkt, een klein tekeningetje van een man op een fiets die zwaait.
Wie zou dat nou zijn?
Mark Rutte. En het is eigenlijk, als je dan in dat notebookje kijkt, dan staat daar de memoires of de gedachten van Mark Rutte. En het is een leeg boekje. En dat is het grappige daarvan. Dus, en er is een enorme hype over ontstaan destijds. Dus iedereen is dat boekje gaan kopen, omdat Mark Rutte natuurlijk geen boekje heeft waar hij zijn aantekeningen in maakt.
Ja,
dus
dat vond ik, hè?
Dus het is een fantastisch reclame moment voor dat bedrijf.
Ik had het niet mooier kunnen vertellen, Leen. Dus dank daarvoor. We gaan naar jou, Eduard. En jij hebt zowaar iets meegenomen om jouw nieuws te onderstrepen.
Ja. Ik heb inderdaad de stenen koffiemokken meegenomen die we bij Tribes al 8 jaar gebruiken. Want wat schetst mijn verbazing? Altijd om 10 uur moeten wij ons nieuws aanleveren van de dag hier bij de redactie. En juist om 9:55 kwam er een berichtje via NOS-NL naar buiten. Dat, heel groot, verwarrend voor mij, dat de strijd om de kantoorbeker herbruik of toch wegwerp opeens weer gecanceld is. Er bleek een lobby te zijn geweest in de Tweede Kamer eind oktober dat we niet meer vanaf 1 januari 2004 allemaal over moeten gaan op inderdaad stenen mokken of anderszins. En dat die wegwerpbeker nog steeds mag. Dus dat verbaasde mij.
En leeft die wegwerpbeker wel in de verlenging, in de blessuretijd, of is het helemaal op de lange baan geschoven?
Dat blijft voor mij dus
vervangen van die wegwerpbeker.
Ja, dat blijft heel onduidelijk in alles wat nu naar buiten komt. Uiteindelijk was het zo dat dit ministerie van Infrastructuur is hier 1,5 jaar mee bezig geweest. En uiteindelijk zou het worden ingevoerd op 1 januari 2024. We zouden inderdaad zorgen dat er geen koffiebekers meer zouden worden verspild. 4 miljard per jaar. Maar we zouden zorgen dat op kantoren, in sportkantines en overal iedereen weer gewoon hergebruik laten plaatsvinden met koffie en thee en limonade. Alleen, het blijkt een lobby te zijn geweest. En wellicht iets voor jouw lobbypanel aanstaande woensdag, om eens toch eens te vragen, hoe gaat zo'n lobby nou in zijn gang?
Nou, deze discussie speelt natuurlijk breder, hè? Want wij hebben zelf ook wel eens een gesprek gevoerd over met je eigen bakje naar de snackbar gaan.
Ja.
Het wegwerpplastic dat ook een halt toegeroepen zou moeten worden. En toen is inmiddels kamerbreed dus vastgesteld, ja, dit werkt niet. Hè? Alles wat je extra betaalt, dat komt uiteindelijk in de zakken van die of niet, dat wordt niet gebruikt om uiteindelijk toe te gaan naar een vriendelijker alternatief. Die heffing die werd volgens mij kunstmatig klein gehouden. Het was, zei een voormalig voorstander van die heffing, de VVD, vooral ondernemertje pesten, consumentje pesten, en uiteindelijk totaal onuitvoerbaar, leverde te weinig op. En ja, dat zou je kunnen zeggen, dat zou ook kunnen spelen bij die bekertjes.
Ja, alleen het rare is dat heel veel bedrijven zich er al hierop hebben ingericht. Hè. Dat lees je ook in het persbericht. Hoeveel bedrijven al hebben gezorgd dat die wegwerkbekers er niet meer zijn. Provincies uit Holland, andere provincies, gemeentehuizen, die zijn allemaal overstag gegaan. Zelfs BNR, dat is positief.
Maar dat is toch helemaal niet erg?
Nee, dat is juist positief. Maar laten we dan gewoon dat wel doorzetten en doorvoeren. Want uiteindelijk hebben we nu nog een kabinet wat dat redelijk kan ondersteunen. En je weet niet hoe het dadelijk is. Laten we met z'n allen wat duurzamer zijn. Laten we erover nadenken. Het is heus niet zo moeilijk om je mokje mee te nemen onder je arm en gewoon je koffie te tanken daar waar mogelijk. Dus we moeten er zelf iets aan doen. Dat zeg ik regelmatig in deze uitzendingen. Als we zelf met z'n allen de schouders eronder zetten, dan gaat dat helpen. En op het moment dat je dan toch een verwarrende communicatie krijgt van vandaag het ministerie dat we het weer eens even uitstellen, ja, dan zijn we als consumenten allemaal wel een beetje verward, of niet, Leun?
Nou, wat gebeurt vaker. Ja, het is natuurlijk niet alleen met die kopjes van jou waar het gebeurt, maar ook de kopjes van ons allemaal. Maar het gebeurt op allerlei onderwerpen dat je er geen touw meer aan vast kunt knopen als ondernemer waar je nou op moet richten. En dat is wel heel triest. Bovendien, als je dan dit leest en dat hoort van jou weer, dan denk ik, we hebben toch wel allemaal erg druk met hele belangrijke onderwerpen.
Dat klopt. Niet?
Ja. We gaan naar nationale dreiging. Of niet? Het ministerie van Economische Zaken steekt geen stokje voor de overname van de Delftse start-up Naui door de Nijmeegse chipmaker Nexperia. Meldt het Financiële Dagblad onder andere afgelopen maandag. En die overname ligt gevoelig omdat ik zeg een Nijmeegse chipmaker, maar wel in Chinese handen. En er is een wet die het mogelijk maakt om dat nu te toetsen of zo'n overname wel of niet wenselijk is. Snap jij in deze situatie, Leen, dat het ministerie van Economische Zaken geen zwaarwegende redenen heeft om die overname niet door te laten gaan?
Ja, blijkbaar is het niet bedreigend. En ook hoorde onlangs dat het niet voor wapens en wapentechnologie gebruikt kan worden. Maar ooit was ook de atoombom niet bedreigend, snap je? Ooit is dat uitgevonden. En het buskruid is ook uitgevonden. Dat was ook niet bedreigend.
Alleen, we gaan hier dan wel van afstandsbedieningen en prijsbordjes voor in de supermarkt naar iets wat potentieel wel bedreigend zou kunnen worden.
Ja, waar die chip ook voor gebruikt zou kunnen worden. En dat is, denk ik dat als je naar de Chinezen kijkt, die zijn natuurlijk niets ontziend. En het is een dictatoriaal bewind. Die bepalen wat ze met dat soort technologieën gaan doen. En die zijn natuurlijk al, die liggen echt tientallen jaren voor op Europa. In het opkopen van grondstoffen, het bepalen waar chiptechnologie heen gaat, waar die vandaan komt. Dus die zijn echt heel erg strategisch met dat soort dingen bezig. En ik denk dat we daar in Nederland of in Europa of in de wereld buiten China nog veel van kunnen leren.
Het voordeel van het departement is op dit moment strategisch
dat het niet
of
erg
niet.
Is.
Deze chips, dat is voor de bulk.
Ja.
Dat is niet iets bijzonders.
Nee, ja, er is net een hele nieuwe stapeltechnologie ontstaan. Hè? Ik weet niet of je dat al gelezen hebt. Op het gebied van chips. Dat ze chips op elkaar gaan stapelen. En daar een bepaald voordeel mee hebben. Daar zou dit misschien wel weer voor gebruikt kunnen worden. Dus het is een beetje.
Dus jij zegt eigenlijk het zekere voor het onzekere nemen.
Nou ja, het is, ze zullen misschien gedacht hebben, dit is echt totaal onbenullig en waardeloos. Dus laat het maar naar de Chinezen toe gaan. Ja, het is een. Ik hoop dat ze het goed bekeken hebben dan maar.
Nou, dat is lekker. Eindelijk een keer niet eens met Leen. Heerlijk. I agree to disagree, hè, zeggen we dan heel mooi.
Nee, ga je gang.
Kijk, uiteindelijk is dit een chipje wat inderdaad in een afstandsbediening wordt geplaatst of in een ander apparaatje wat energie uit de lucht haalt, uit allerlei omgevingen, om te zorgen dat je die batterij niet hoeft te gebruiken. Lekker duurzaam product. En ja, ik snap Simon, dat is de eigenaar van de tent die nu verkocht is. En die zegt van ja, ik wil dat veel sneller aan de man brengen als ondernemer. En dan ga ik natuurlijk met een partij als deze in zee, want die hebben een waanzinnig groot achterland, en dan kunnen we met z'n allen veel sneller verduurzamen. Dus ja, het is weer wantrouwen. Hè. We wantrouwen nu de Chinezen, we wantrouwen de Noord-Koreanen, we wantrouwen de Palestijnen, we wantrouwen iedereen. En uiteindelijk moeten we dat vertrouwen met elkaar weer terug gaan winnen. Want anders blijven we in de wereld met deze impasse. En dan blijven we niet naar die vooruitgang kijken die we met z'n allen hartstikke noodzakelijk hebben. Dus ja, ik zie dit als totaal niet bedreigend. Ik zie dit een fantastische ondernemer als Simon.
Ik zeg niet dat het bedreigend is. Ik zeg dat het zal waarschijnlijk wel goed beoordeeld zijn.
Nou, maar in je eerste zin haalde je de atoombom erbij.
Nee, omdat bepaalde technologieën, zei ik, gebruikt kunnen worden voor toepassingen die je in het begin nog niet ziet. En de droom die jij, Eduard, nu... To agree to disagree. De droom die jij zegt van... laten we beginnen met elkaar te vertrouwen. Ja, dat is... bij de Chinezen ben ik daar toch nog niet zo zeker van.
Nee, dat kan. Ik bedoel, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel... hoe de waard is vertrouwd je zijn gasten. Kijk, in Engeland hebben ze het inderdaad wel geboycott. Want daar hebben ze inderdaad ook een bedrijf overgenomen. Nou, dat bleef dan een halfgeleide te zijn. En dat bleek dan ook iets waarvan dit bedrijf had afgesproken met de Engelse regering. Oké, dan gaan we dat niet meer procederen. Maar Engeland, zoals de waard is vertrouwd je zijn gasten, die zegt nee, mag niet, die overname stopt. Dus ik denk dat we met Nederland alweer een stapje verder zijn. We zijn in ieder geval aan het pogen om de ander te vertrouwen. En ik vind dat iets positiefs.
In Duitsland mag Nexperia niet meer meedoen aan overheidsprojecten.
Ja, klopt, zag ik ook al.
Waar jij het over had in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dat is die fabriek die van de hand gedaan moet worden.
Ja.
Maar dat is dus ook gestold wantrouwen.
Ja, en ik denk dat dat is iets waar we heden ten dagen ongelooflijk veel mee te maken hebben.
Maar dat staat helemaal niet aan de basis van deze beslissing van EZ. Laten we eens beginnen met het... Dat is wel heel, heel nobel, vind ik, dat je dat zegt. Maar ik denk niet dat het ministerie die dit beoordeelt nu zegt... laten we eens gaan beginnen met elkaar te vertrouwen.
Nee, maar dat doe ik. Ik bedoel, laten we daar eens mee beginnen.
Jij maakt er het moois van. Nee, maar dat is mooi. Dat is goed.
Nou, maar het ministerie moet inderdaad beoordelen... zou dit uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden... Conclusie voorlopig overigens is... nee, geen dreiging. Mocht dat nu uiteindelijk wel zo blijkt te zijn... dan kunnen ze daar met terugwerkende kracht alsnog een stokje voor steken.
Ja, want stel je voor dat je inderdaad dit chipje in een tank kunt doen... en die kan dan energievrij alles gaan opslurpen wat die heeft. Want daar is Leen bang voor.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik zeg alleen, daar is de overheid blijkbaar niet bang voor.
Okay.
Blijkbaar in deze situatie zijn ze nergens bang voor. En ik zeg van, ik zou dat toch wel goed in de gaten houden.
Een van de eerste partijen die zich kritisch uitgelaten heeft... over de koopdrift van China op de westerse Europese markt... is de VVD. Waarvan je toch ook zou kunnen zeggen... Goh, blijkbaar heeft de vrije markt zo zijn grenzen. Uiteindelijk zou je kunnen stellen... nou, er is interesse in dat bedrijf, er is een Chinese invloed. Normaal gesproken... ja, doet de markt dan zijn werk? Nu niet. Is dit belangrijker, die geopolitieke verhouding, dan een vrije markt? Leen?
Die geopolitieke, vrije markt is natuurlijk toch wel niet de oplossing gebleken voor al onze problemen. En de geopolitieke bewegingen die gaande zijn, wat ik net ook al een beetje aangaf, zijn daar lopen we wel behoorlijk achter als Europa. En dat, zoals Jan Rotmans onlangs zei, van we hebben eigenlijk een, we gaan nu met z'n allen een grondstoffen tekort, crisis tegemoet. En als je dan ziet dat China al 25 jaar lang heel zorgvuldig bezig is geweest in Afrika en Latijns-Amerika om daar posities in te nemen, waardoor zij de hele cruciale grondstoffen naar zich kunnen toetrekken, daar krijgen we dadelijk wel een issue mee. En dat is dat hadden we beter in de gaten moeten houden. In het begin dus wel vol goed vertrouwen denken, oh, de Chinezen die doen het allemaal zo geweldig. We moeten ze inderdaad, ik ben wel gecharmeerd van jouw poging, Eduard, om er een grote wereld van vertrouwen van te maken, want daar moeten we toch naartoe. Dat
en
is
en als er in die wereld een Chinese partij is met een grote zak geld, want die zou je nodig hebben om Tribes over te nemen, zeg je dan, laat maar komen?
Ja, laat maar komen. Ik heb al heel vaak contact gehad met veel Chinezen, vooral met veel
tribal. Het lukt je maar niet om het goed te verkopen.
Het lukt me niet om het goed te verkopen, maar je hebt in principe, ik ben nog steeds iemand die zegt 99% van de bevolking in de wereld is prima, en als je ze in de poppetjes van de ogen kunt kijken, dan kom je wel ergens.
Maar welke poppetjes moet je in de gaten houden? Dat is natuurlijk het punt bij Chinese bedrijven. Zijn dat Chinese bedrijven, of is dat met name de Chinese overheid?
Dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Maar goed, de high-tech campus is uiteindelijk niet verkocht aan Chinezen, maar aan Singaporezen. En wie zit er achter die Singaporezen? Real estate company. Chinezen. Dus wat dat betreft, uiteindelijk kun je alles proberen stop te zetten, maar dat lukt toch niet.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar je kunt het wel een beetje in de gaten houden. En je kan ook wel een beetje strategisch naar dat soort dingen kijken. Nou denk ik dat met Tribes zie ik ook niet zo veel gevaar als dat in Chinese handen komt.
Potentiële atoombom. We gaan naar het tweede onderdeel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Leen Zevenberg en Eduard Schaapman zijn de leden van het ondernemerspanel. De oorlog tussen Israël en Hamas zorgt in Nederland voor verdeeldheid op de werkvloer, bleek uit een rondvraag van de NOS eerder deze week. Personeel wordt gesommeerd om anti-Israëlische posts te verwijderen, of wordt zelfs, in het uiterste geval, ontslagen vanwege hun standpunt in dit conflict. Eduard, Tribes is een internationaal georiënteerde werkgever, waarschijnlijk ook met verschillende nationaliteiten, verschillende opvattingen. Wat merk jij van opgelopen spanningen?
Nou, wij hebben inderdaad 13 verschillende paspoorten en 23 verschillende culturen. Wij hebben inderdaad Joodse mensen naast Palestijnse mensen. We hebben Oekraïners naast Russen werken. Uiteindelijk is daar ook een debat over op de werkvloer. En op het moment dat dat debat te fel gaat, dan ga je met z'n tweeën of drieën om tafel zitten en dan ga je daarover in gesprek. Maar nogmaals, alle berichtgevingen die ik nu lees over hoe emotioneel mensen kunnen reageren op deze oorlog, ja, ik vind het niet meer dan begrijpelijk. Ik snap het wel. Ik bedoel, er wordt uit emotie gereageerd en je bent voor de ene kant of voor de andere kant en je hebt iets met die groepering. Dus ik kan heel goed begrijpen dat iedereen uit zijn emotie reageert. Ik begrijp dan niet dat er inderdaad werkgevers zijn in Nederland die na één keer dat iemand iets op social heeft gezet, gelijk deze persoon ontslaat. Ik denk uiteindelijk, daar kun je dan veel beter mee in gesprek gaan om nou precies te begrijpen wat die bedoelt. Het zijn emoties. En emoties heeft niks te maken met ratio, is net die andere kant. En ik denk dat het veel mooier is. Oké, het lijkt onderhand wel een soort van dominee of priester. Maar om met elkaar in gesprek te gaan en daarover te praten, daar kom je veel verder mee dan dat je nu inderdaad.
Dat is natuurlijk iedereen met je eens, maar misschien dat het al geëscaleerd is.
Nou, uit de berichtgeving die ik heb gelezen bleek in ieder geval uit de zaken die ik teruglas dat het de eerste keer was dat deze meneer het had gedaan en dat hij daarvoor een hele goede werknemer was. Ja, en dan denk ik ook van ga dan dat gesprek aan. Ik bedoel, het is geen bestuurder, het is geen minister. Daarvan zou je kunnen zeggen van je moet onafhankelijk optreden. Journalist, je moet onafhankelijk optreden. Maar iemand die gewoon op de werkvloer zit, werkt, net zoals met de voetballer in Duitsland die dat heeft gedaan, ja, die reageren uit emoties. Is dat erg? Nee, laat je emoties gaan en ga daarna over in gesprek.
Een van de mensen die het betreft is Younes El Haroochi. Hij werkt als zelfstandig verpleegkundige voor de dienst justitiële inrichting in Zeist. Ja. Heeft video's gedeeld over de situatie in Gaza met collega's, schreef een appje waarin hij Israëliërs zionisten noemde, werd op het matje geroepen, een contract werd beëindigd en El Haroochi gaf aan dat er niks over in het contract vermeld stond over dit soort zaken. Hij zei zelf, ja, een waarschuwing had ik gepaster gevonden. Het 8-uur-journaal ging met hem in gesprek. Gerrie Eickhoff, dat klonk zo.
Het gesprek duurde ongeveer 7 à 8 minuten. En daarna werd ik de poort richting de poort begeleid. En moest ik gelijk mijn pasje inleveren.
De DJI wilde ons niet voor camera te woord staan, maar laat schriftelijk weten dat Younes zich niet aan het protocol van de instelling zou hebben gehouden. Dat protocol schrijft onpartijdigheid voor. In alles, altijd. Bovendien zou hij meermaals ongevraagd zijn standpunten ook mondeling tegenover collega's uiteen hebben gezet.
Is het anders, Leen, als je werkt voor de dienst justitiële inrichtingen, de Zeist?
Anders dan wat?
Nou, er is een protocol, er wordt hier ook... Als je
zo
kijkt naar het statement van Gerrie Eickhoff dat hij voorleest, onpartijdigheid, wij staan daarboven. Ja. Moet je dan als werknemer of ingehuurde kracht beter op je zaak letten?
Ik probeer zorgvuldig te luisteren naar wat jij zegt, Eduard, om te kijken of ik ook hiermee disagree, want het is altijd leuker voor het programma natuurlijk.
Ja, maar je moet jezelf
niet
verloven.
Ik kan een paar dingetjes ontdekken. Dat is, kijk, het is, mijn vader heeft ooit mij geleerd van je mag tegen iedereen alles zeggen, mits respectvol. Nou, dat is een deel van een opvoeding. Dan kan emotie een keer uit de bocht vliegen. Dat heeft elk mens, denk ik. Als dat voor het eerst en verder nooit gebeurt en je bent nooit gewaarschuwd, ja, dan vind ik het sowieso bizar dat iemand ontslagen wordt. Ik vind dat iemand best een verschillende mening mag hebben. Maar het gaat er ook op een gegeven moment, als je het de tweede en de derde keer doet, dan gaat het erom, wat is dan de manier waarop je dat zegt? Snap je?
En ben je ervoor gewaarschuwd?
Ja, en ben je ervoor gewaarschuwd? Als je sowieso niet voor gewaarschuwd bent. Nou, je kan ook nog af en toe van mensen verwachten dat ze ook zelf kunnen nadenken of iets of een uitspraak schade berokkent aan een bedrijf. Dat kan je natuurlijk ook hebben. En schade berokkent aan jouw relatie met je collega's, kan je ook over nadenken. Dus er zijn wel een aantal, laten we zeggen, codes of conduct, om het zo maar te noemen, die binnen organisaties leven. Waarbij je denkt, ja, ik heb hier te maken met een aantal collega's die ik hier gruwelijk mee beledig. Zou je kunnen bedenken van tevoren. Maar om dan iemand te ontslaan, dat vind ik echt wel heel erg ver gaan. Bovendien dacht ik dat hij deed op zijn eigen privé.
Maar zit jij zelf dicht op de bal? Of mensen namens jou, dat je in de gaten houdt wat er allemaal wordt gedeeld op social media?
Wat ze privé op social media doen, dat zit ik niet dicht op de bal. Omdat ik ervan uitga dat de mensen waarmee wij werken in allerlei bedrijven in heel Europa, die hebben in zijn algemeen genomen wel het fatsoen om na te denken over wat ze anderen wellicht aandoen. Maar dan nog, wat Eduard zegt, kan iemand een keer denken van ja, ik zit naar de tv te kijken, ik zie hier zulke schokkende beelden en ik ben hier zo zo woedend over dat hij uit de bocht vliegt een keer. Of nog een keer, maar dat is ook menselijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel pijnlijk is voor je collega's of schadelijk voor een bedrijf. En dat moet je wel een beetje in de gaten houden.
De voetballer die jij net al aanhaalde is Anwar El Ghazi. Die voetbalde bij FSV Mainz.
Ja.
Dat is natuurlijk iemand met een grotere schare fans. Ja. Iemand van wie je zou kunnen zeggen voorbeeldfunctie. Misschien dat er bij de contractbesprekingen ook wel wordt gezegd: als je bij ons gaat voetballen, let een beetje op met wat je wel of niet deelt. Overigens geldt er in Duitsland natuurlijk ook nog bij dat daar een geschiedenis bij hoort. Het stadion van Mainz is vernoemd naar Salomon. Dat is een Joodse man met veel clubfuncties. Door de nazi's meegenomen, omgekomen in de Holocaust 1942. Doet dat er dan ook nog toe?
Het doet er allemaal toe. Het klopt allemaal. Maar als ik naar Ajax ga en ik hoor hoe daar gesproken wordt op de F-site over een bepaalde volkingsgroep, gebeurt dit al jaren in deze tak van sport. Nou doet deze voetballer inderdaad iets op social media wat niet gepast is, maar voor mij is het wel een voetballer, geen bestuurder, geen coach, geen minister. Dus doet hij dat, dan ga je daarover in gesprek. Net zoals met de verpleger. We hebben heel veel verplegers nodig.
Deze voetballer en de directeur van de club zijn overigens met elkaar in gesprek gegaan. En eerst was hij het er wel mee eens, toen niet mee eens. Bleek er toch een onoverkomelijk verschil van inzicht te zijn.
Nou, die heb ik niet gelezen, inderdaad.
Nee. Dat is een hele soap geworden.
Oké.
Okay. En is hij ontslagen?
Uiteindelijk is hij ontslagen. Nou, dan zit er misschien iets achter. Als jij inderdaad in gesprek gaat en je ziet dan niet hoe andere mensen erover denken.
De voorzitter van de club zei: nee, maar Anwar heeft heel veel spijt van zijn uitlating. En toen zei Anwar: nou, helemaal niet.
Oké, dan denk ik dat je inderdaad op punt hebt om te zeggen: van oké, laten we het nog een keer proberen. Kun je het nog herstellen? Zo niet, dan moeten we misschien toch afscheid gaan nemen.
Maar Anwar zou ook kunnen denken: dan moet ik hier misschien weg. Omdat ze het zo met... Het kan aan twee kanten. Dus Anwar kan ook zeggen: ik ga, want jullie zijn zo achterlijk in jullie gedachten.
Als het lukt, nodig ik een keer uit wat hij nou echt vindt. Zometeen. Ons panel zit alleen Zevenbergen, oprichter van B Corp Sure, partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Eduard Schaapman van Tribes. Waar het bij hotels de normaalste zaak van de wereld is, volgen restaurants, kappers en beauty salons de trend op aanbetaling een afspraak maken. Blijkt uit een rondvraag van de NOS afgelopen dinsdag. Bedrijven zetten die stap om het aantal no-shows te beperken. Goeie ontwikkeling, Eduard?
Ja, niet helemaal. Het ligt eraan hoe je erin staat. Hè. Ik bedoel, ik heb het voorbeeld van een restaurant bij mij, de Dorp, waar ik al 20 jaar kom, wat opeens een aanbetaling van mij vraagt, terwijl ik nog nooit heb afgezegd of geannuleerd. Sindsdien kom ik er ook niet meer.
Oh, nou, dat is best triest.
Nee, maar er zijn ook andere voorbeelden. Want ik was onlangs bij een restaurant bij mij in het dorp. Had ik zelf gereserveerd aan een kleine. Daar hoefde ik geen aanbetaling te maken, omdat ik er heel vaak kwam. Maar er was dan een andere partij ook geen aanbetaling gedaan. Er waren 2 grote tafels van 8 personen leeg de hele avond. Geen winst. Dus ik denk dat kleine MKB-bedrijfjes die zo mishandeld worden en respectloos door iemand die daar boekt, dat ze geen winst maken, dat ze extra mensen soms inhuren om alle tafels te kunnen bedienen. Dan denk ik, ja, dan ben je of gewoon niet goed bij je hoofd als je dat doet. En dan begrijp ik dat zo'n restaurant een aanbetaling gaat vragen. Maar aan vaste klanten zoals Eduard en mij, dat zou ik dan niet doen.
En zou jij ook zo ver gaan dat je zegt: nou, maar er is nu iets kapot in onze relatie, ik kom niet meer? Als jij van mij een aanbetaling verlangt, zoals Eduard zegt.
Nou,
dat bedrijf
ik zou,
heeft
ik zou nog wel Eduard ze een kans geven. Jij niet?
Ik ben in gesprek gegaan. Eerst in gesprek gegaan. Moet dit nu echt, jongens? Je weet dat ik hier toch elke vrijdag kwam.
Nog steeds.
En nee, we gaan het allemaal hetzelfde behandelen. Ik zeg, oké, als jullie alle klanten hetzelfde behandelen, dan zie ik geen waardering voor de klant. En dan zie ik mij genoodzaakt om andere leuke restaurants uit te zoeken. Ja, maar er is een ander restaurant, die doet het leuker. Die doet het leuker, want die beloont mensen die vaak komen. Dus die hebben gezegd van: joh, we hebben het moeilijk in deze tijd. Er wordt nogal wat gecanceld. We hebben een kaart. U kunt daar geld op storten vooraf. En dan kunt u van eten en dan krijgt u 10% korting. Dat is een positieve benadering om te zorgen dat je toch klanten behoudt. Ik kan overigens wel begrijpen dat met name in de volumesteden, in de grote steden, mensen gaan zeggen: nee, we moeten toch van tevoren die omzet op onze rekening krijgen, want er wordt veel te veel gecanceld. Ik merk het zelf ook aan alle feesten en partijen die ik geef, en dan hoeft niemand iets te betalen. Er zijn steeds meer no-shows.
De maatschappij wordt steeds individueler. Feesten en partijen waar mensen normaal gesproken voor moeten betalen?
Niet voor hoeven te betalen. Oh, nee. En ik zie gewoon dat er steeds meer no-shows zijn. Mensen zijn veel individualistischer geworden. Van: ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin vanavond, ik kom niet, en cancelen dan.
dan niet eens. Ja. Nee. Dus het is iets wat volgens mij in de maatschappij zit, dat we individualistischer zijn geworden sinds dat we met z'n allen inderdaad opgesloten
hebben
gezeten.
Maar dat zeg jij dus blijkbaar, dat is dan mijn verlies. Want jij accepteert niet...
Maar natuurlijk dat... is dat verlies, want je hebt ingekocht, je hebt alles voorbereid.
Dat maar dat neem je ook voor lief dan, of niet?
Nou ja, het wordt steeds minder leuk om dan dat soort partijen te organiseren. Dat is het gewoon. Uiteindelijk denk je dan ook van, ja, voor wie doe ik het nu eigenlijk? Als je er toch geen zin in hebt, waarom zou ik het dan eigenlijk doen? Ja, dan vergeet je natuurlijk wel dat er wel weer een hele hoop mensen zijn die het wel leuk vinden.
Maar dan komt Jame dadelijk natuurlijk in zicht.
Ja, dat klopt. En daarom zeg ik ook, daar waar je de mensen niet kent, minder kent, ga je volumes draaien. En dan is het misschien toch heel goed, wat Leen al zegt, dat je toch gaat besluiten om van tevoren inderdaad betaald te krijgen voor datgene wat je hebt geboekt.
Bij evenementen zie je dat fenomeen ook natuurlijk. Dat als je gratis evenement hebt, dan is het percentage no-shows over het algemeen hoger dan als je een heel klein bedragje moet betalen. Dan denk je, ja, ik heb er toch voor betaald. Als het heel hard regent en je denkt, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te gaan, dan is het natuurlijk makkelijk als je niet hoeven te betalen om dan gewoon niet te gaan. Maar dan vind ik nog dat je eigenlijk dat moet melden. Want andere mensen gaan ervan uit. Net zoals je te laat bent voor een afspraak. Ja. Moet je even melden. Andere mensen houden dus respect. Respectvol omgaan met je.
En wanneer wordt de drempel zo hoog dat je denkt, nou, laat me zitten. Ik moet en iets betalen en ik moet precies aangeven dat ik wil eten tussen 9:30 en 9:30. Want daarna moet er nog een volgende ronde komen. Dat je denkt, nou, voor mij is de lol eraf.
Nou, zo'n restaurant, als we het daarover hebben, die zullen dat zelf gauw genoeg gaan merken. Want er komen op een gegeven moment geen mensen meer. Als ze te veel vragen of als ze omgaan met klanten die heel vaak komen, zoals ze met Eduard omgaan, dan komen ze niet meer.
Maar wat doe jij als je vergeten wordt? Want jij biedt ook wel. Je hebt in je ondernemerscarrière natuurlijk ook voldoende diensten aangeboden waarvan je dan maar hoopte dat mensen ze zouden afnemen. Je dacht een afspraak te hebben, je wordt vergeten. Wat dan?
Ja, dan ga ik. Ik heb de neiging om bij een hoop van dat soort evenementen dan een klein bedrag te vragen. Omdat ik de ervaring heb dat mensen dan minder snel niet komen. En dat is. Maar je ziet nu dat fenomeen overal. Bij kappers. Ik heb bij mijn kapper. Ik kom ook wel eens bij een kapper, zou je misschien niet zeggen.
Je ziet mijn verbazing. Wat doet hij dan?
Ja, dan zit ik lekker. En dan, lekker rustig.
Dat mag wat kosten, toch?
en daar hoef ik niet aan te betalen. Dus, maar je ziet het wel steeds meer komen. En ik denk dat Eduard gelijk heeft dat het te maken heeft met mensen die steeds makkelijker denken. Ik. En niet aan wat zij aan schade
berokken. Maar jouw tip, jouw advies aan Eduard is dan toch, reken dat kleine bedragje.
Nou ja, dat zijn we ook gaan doen. Hè. Uiteindelijk hebben wij natuurlijk ook bij Tribes hebben we totaal veranderd. Want uiteindelijk na corona hadden wij ook veel meer no-shows op de vergaderzalen. Dus dat was van tevoren inderdaad op vertrouwen. En je komt er opeens, ben je leeg. Dus wij hebben natuurlijk nu ook, net zoals de hotellerie, een annuleringsregel erin gegooid om te zorgen dat de mensen toch opkomen. Dus meld je je niet af, ja, dan betaal je 48 uur 50%. 24 uur betaal je 75% van de geboekte waarde. Want uiteindelijk moet je dat wel gaan doen, omdat er te veel no-shows zijn. Dus wij hebben ook die regelgeving aangepast, omdat we heel veel volume draaien. Alleen hebben wij ook vaste klanten waar we dat niet doen. Dus je moet je aanpassen. Ja.
Leen, jij kent voorbeelden van Michelin-restaurants, waar je dan, nou, ik weet niet waarom je dat te doen, maar ook niet komt opdagen. En als je dat dan doet, dan betaal je alsnog
het hele menu.
Het hele pond.
Ja, en dat is dat heb ik ook meegemaakt. Dus het gaat wel erg ver, dus dan ben je gewoon zenuwachtig of je het wel haalt. Omdat anders het hele menu van, laten we zeggen, 150 per persoon in rekening wordt gebracht. En dat staat ook, dat wordt ook gemeld als je reserveert. Dan moet je vaak maanden van tevoren reserveren. En dan wordt er gezegd van, dit is het bedrag wat u moet gaan besteden bij ons. Of zult gaan besteden, minimaal. En dat wordt hoe dan ook in rekening gebracht.
Eduard Schaapman van Tribes was hier gewoon gratis en voor niks. Kwam ook gewoon opdagen.
Alweer.
En hetzelfde geldt voor Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner bij Pay Management en Walno te Boer. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de BNR.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.